Welkom bij de Ondernemerswereld. De podcast die jou meeneemt op een inspirerende reis door ons ondernemersavontuur. Wij zijn Ruben Koot en Jules Steeg. En we delen openhartig onze ervaringen, hoogtepunten en dieptepunten en alle waardevolle lessen die we hebben geleerd. Het is vandaag 12 april. De ene laatste podcast van mijn vakantie. En we gaan het thema kritiek en negatieve meningen vandaag centraal stellen.
Ja, daar ben ik het niet mee eens.
Ja, nou, houd het op. Ja, ik denk dat kritiek en negatieve meningen in veel opzichten tegenwoordig wel een actueel thema is. Op social media zie je dat heel veel. Negatieve meningen, of in ieder geval dat mensen heel makkelijk kunnen bashen. Maar ik denk dat je als ondernemer, misschien heb je dat ook wel ervaren, ook wel heel vaak met mensen in gesprek komt die niet begrijpen wat je allemaal aan het doen bent. Die niet begrijpen dat je elke ochtend 7 uur opstaat, of 6 uur opstaat, tot 10 uur doorwerkt s'avonds. En die denken van, ja, wat ben je allemaal aan het doen? Je kan net zo goed gewoon ergens gaan werken, dan verdien je 2 keer zoveel en dan heb je het toch?
Ja. Ja, ik denk dat het wel een heel voorkomend is. En het is voor veel mensen denk ik ook een van de redenen om daar mee te stoppen. Ik heb zelfs nog laatst een potentiële klant gesproken die zei van, ja, de reden waarom ik nog niet publiekelijk ga is gewoon omdat ik geen zin heb om al die negatieve meningen van mensen te krijgen. Dus ik denk dat dat wel ook een hele grote factor is voor veel mensen om niet te gaan ondernemen.
Ja, dus de mening van anderen is dan veel belangrijker. Dat is eigenlijk heel raar, hè?
Ja.
Dus ik merk dat ook al vaak. Dan heb je zelf iets voor ogen. Dat zie je dan. Ik denk, dat wil ik gaan creëren. Maar dat is gewoon bijna niet over te brengen op anderen. Bij een andere die denken van, ja, hallo, wat boeit dat? Het is toch wel af en toe, en dan gaat het twijfelen, ga je dan een beetje nadenken van, ja, ben ik nu gewoon gek? Had ik niet gewoon nu ook beter gewoon part-time baantje erbij moeten pakken of dit of dat?
Ja, ik moet zeggen dat ik die gedachte heb ik zelf nooit zo snel, zeg maar, nee. Misschien moet ik dat. In de beginjaren heb je dat wel eens, maar dat komt ook omdat je gewoon echt vrijwel niks verdient. En dat het ook een gedachte is die je wellicht aan jezelf geeft dan. Niet per se uit je omgeving, maar als je naar je bankrekening kijkt. Maar wat ik vooral bij mezelf merk is van, als je goed nieuws te brengen hebt of je hebt een super tof idee en je voelt dat gewoon door heel je lichaam. En dan vertel je het aan iemand. En die zegt, vind ik eigenlijk niet zo nice. Dat je denkt,
ja, of zo'n zin van, ja, als dat zou werken, dan zal vast al iemand dat gedaan hebben.
Ja.
Als je dan echt denkt, oh.
Ja, okay. Daar gaat mijn goede vibe.
Laat me zitten. En hoe gaat het nog? Lekker weer, hè?
Ja, precies.
Ja, dus dat is wel, ja. Dus dat natuurlijk die groep mensen waar je mee omgaat, is dat wel heel belangrijk. Ja, dat is. En hoe ga je daarmee om dan als iemand zo reageert?
Ah, heel eerlijk. Ik raak dan vet geïrriteerd. Ja. Dus ik kan nu allemaal heel wijzelijke antwoorden geven. Maar ja, ik vind dat ook gewoon super kut.
Ja, ja.
Dus ik kan daar hele mooie verhalen omheen bedenken.
Ik weet nog, laatst had ik, wat jij ook daar ergens over, had ik ergens een keer met iemand gesproken bij aan het water. Je weet vast wel.
Ja, ja.
En ik was dus echt geïnteresseerd in hoe zo iemand dan denkt. Die dan op een ander, die kijkt dan heel anders naar ondernemen. En ik was gewoon echt letterlijk gewoon nieuwsgierig van, hoe kan het dat iemand op die manier denkt? En ik ging vragen stellen. Ik probeerde het te begrijpen. En dan bleek dus achteraf te zien dat ik een of andere irritante gast was die in zijn coachrol stapte. Maar ik was echt oprecht gewoon nieuwsgierig van, wat gebeurt dat dan?
Ja, hij had niet zo'n leuke dag aan het water.
Ik denk ook wel dat ik vurig was, ja. Maar ja, dat is zo'n andere, van mijn gevoel, zo'n andere frequentie van praten.
Ja, en op een gegeven moment, ik denk dat, als je mij vraagt hoe ik daarmee omga, ik ga op een gegeven moment een selectie maken van mensen waar ik bepaalde dingen tegen zeg en bepaalde dingen gewoon niet meer tegen zeg. Want sommige dingen heb je ook gewoon niks om daar iemand over, iets over te zeggen. Als jij bijvoorbeeld nieuwe klanten binnenhaalt of een super groot project hebt en jij weet dat je dat vertrouwen hebt om dat aan te kunnen en je krijgt dan te horen van iemand, oh ja, is wel een grote klant, kun je dat wel aan? Dat ik denk van, oh jongen, ik ga nu gewoon terug naar huis, want ik heb hier geen zin in. En ja, op een gegeven moment ga je gewoon een selectie maken van oké, tegen wie zeg ik dit wel en tegen wie zeg ik dit niet. Alleen vaak kan het ook zijn dat die mensen die heel dichtbij je staan, juist dit soort antwoorden geven. En dat maakt het vaak lastig voor jou als ondernemer.
Dat is echt heel lastig. Dat vind ik denk ik wel een van de meest lastige dingen.
Ja.
Om dan vast te houden aan mijn plan. En me niet laten gek maken door de meningen van anderen.
Ja.
Ik denk dat dat wel...
Ja, en ik denk dat ook wel echt een van de lastigste dingen is in het ondernemerschap. Want ja, ik denk dat we beide wel een sterke mening en een sterke persoonlijkheid hebben. Mogen wij zijn daar heel gevoelig voor.
Ja.
Dus ik kan wel zeggen dat alles me niks doet. Ja. Maar als je dan gaat kijken van oké, hoe hebben bepaalde dingen toch wel enigszins mijn beslissing beïnvloed.
Ja,
is dat toch wel door die mening van andere mensen?
Ik zou dat liever, als ik het kon doen, zou ik het minder willen.
Ja.
Zou ik nog meer kunnen vasthouden aan dat. Maar ja.
Ook wij zijn maar mensen.
Hoe staat het er voor je bedrijf? Even inchecken.
Yes. Ja, ik heb echt een hele mooie maand. Afgelopen tijd zijn er best wel wat flinke veranderingen geweest binnen mijn bedrijf. Flink de beest werd erin geweest, zeg maar. En ja, ik moet zeggen tot op heden echt hele mooie resultaten heeft opgeleverd. Dus veel meer structuur in de business. Veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. Dus ja, heel trots op het vertrouwen dat onze klanten en de ondernemers aan ons geven. Dus,
team was tevreden.
Precies. Ja, de gemiddelde beoordeling was 8+. Dus
ja.
Dat is ook heel mooi. En ook mooi om te zien, zeg maar, dat wanneer je veranderingen doorvoert, dat die veranderingen ook goed opgepakt worden en gewaardeerd worden. Mm. En ja, dat geeft wel voldoening. Dus dat is ook positieve feedback.
Zeker.
Dus dat doet de mens goed.
Ja, zeker. Dat zijn ook de belangrijkste pijlers in je bedrijf. Hè? Zorgen dat er gewoon nieuw business is. Klanten tevreden zijn. Jij bent tevreden over de oplevering van de projecten. En dat je team tevreden is. Als
klopt.
Die drie dingen bij jouw bedrijf functioneren, dan the sky's the limit dan.
Ja, ja en dat straalt zich ook overal uit. Hè? Kijk, als je team tevreden is, dan proef je ook een veel leukere sfeer op kantoor. Als er lekker gewerkt kan worden, er kan gegroeid worden, mensen ontwikkelen zichzelf. Daar zijn onze klanten blij mee, daar zijn is ons team blij mee.
Ja.
Uiteindelijk betaalt zich dat weer terug ook in een beter bedrijfsresultaat. Dus ja, beter kun je je niet wensen. Ja, precies.
Dat is fijn, ja.
Dus ja, ik ben een zeer tevreden man. En
morgen naar de spa.
Morgen naar de spa. Ja, ja, ja. Dus ik heb een hele lekkere week achter de rug. En ja, ik denk dat ik die spa, daar ga ik morgen lekker van genieten. Zondag nog uit eten met mijn zus, ook belangrijk.
Kijk eens daar, gezondheid, geluk en welvaart.
Yes.
Nice.
En bij jou?
Nou ja, ik ga volgende week, over 2 weken vakantie. Dus nu zijn echt alles komt samen. Dus de laatste deals binnenhalen, dat is allemaal, dat is logiek, dat lukt. Gezondheid begint wel lastiger te worden. Want je merkt natuurlijk hoe lager je in dat vetpercentage zit, hoe meer dat het lijf gaat schreeuwen om voor energie. Dus je merkt dat wel. Ik begin dat wel echt te merken. Maar ja, nog even doorzetten.
En dan ben je nog steeds dik. Nee.
Omgaan met kritiek. Hè?
Ja, precies. Dit was even testen.
Dankjewel. Give me fuel. Dus dat, ja, ik ben nog steeds dik, maar ik werk heel hard. En ja, ondertussen privé ook nog best wel wat leuke dingen aan het lopen. Dus daar ga ik niet te ver op in. Maar ja, organiseren voor vakantie. Dus heel, heel veel gebeurt er. Dat is in ieder geval wat het is. Dus dat, enerzijds is dat super vet en heel inspirerend. Aan de andere kant denk ik ook wel weer van, boah, het zijn wel stevige dagen de laatste tijd.
Ja.
Dus dat is tweeledig.
Ja, en ik denk dat dat ook wel een terugkerend dingetje is, zeg maar, als je dan op vakantie gaat. Dat, dat je dan even bij moet zetten om alles netjes af te ronden en ook met een goed gevoel, gerust gevoel op vakantie te gaan.
Dat is, en je wilt ook gewoon, ik heb doelstelling altijd na die vakantie toe. Dus dat wil ik dan behaald hebben, dus dat zit in mijn hoofd ook. Van. En dat ze, meestal komen dan meerdere doelen samen. Dus dan is even all in gas geven. Dus dat betekent deze week, afgelopen 3 weken sowieso al elke dag 7 uur beginnen. En afgelopen tijd ook gewoon pas dus 9 uur, 10 uur 's avonds klaar en gewoon gas geven.
Ja.
Dus het is in mijn gevoel, als ik het heb over balans, zit ik nu net aan die bovengrens. Maar dat is ook prima, want daar zit ik ook weer aan de andere kant in die bovengrens. Dus dat is hoe het ervoor staat.
Mooi man. Dus lekker aan het toewerken naar een welverdiende vakantie.
Precies, ja. En mijn doelen alweer helder aan het maken voor na de vakantie.
En ik
die periode daarna ook weer weet wat ik wil gaan behalen.
Ik denk ook dat je tijdens zo'n vakantie, dan ben je daar niet actief mee bezig, zeg maar. Maar passief stroomt er dan ook weer van allerlei goud door je brein, hè?
Leuke boeken meenemen.
Ja.
Ik neem alweer wat coachboeken mee, dus ik ga daar wel weer gewoon lekker ermee bezig zijn. Ja. Het heeft toch gewoon mijn disorder, laat ik het maar zo zeggen, dat ik zelfs als ik vakantie heb, dat ik daarmee bezig ben.
Ja. Maar dat is ook, zeg maar, dat is het bewijs dat je doet wat je leuk vindt. Ja. Want als jij zou denken van, vakantie, ik hoef er echt even helemaal niks meer mee te maken te hebben. Want allemaal verschrikkelijk, zwaar, moeilijk. Ja, ja dan straal je dat, ja, dat straalt ook terug uit in je business.
Ja,
terwijl, bij mij is dat ook, Als je dan bijvoorbeeld op een vakantie met mij over creatieve marketing ideeën of nieuwe businesses praat. Ja, en vet. En ik denk dat je hier dit kan doen en daar zouden we dat kunnen doen. En misschien dit nog, ook nog.
Ja, dat is ook helemaal, dat is ook het keiwaar van krijgen.
Ja, ja, dat,
ja, dat is. Ik had ook tegen iemand gezegd, tegen een van mijn leden gezegd van, joh, heb me gewoon op vakantie als er iets is. We kunnen altijd even bellen. Zo, nee, ik kan het echt niet doen. Dat kan niet. Ja, met Bali, gaat dit. En ik dacht echt van, joh, ik krijg niks uit, even bellen, dat is toch prima. Even gewoon inchecken samen, even kijken hoe staat het ervoor. Dat is toch leuk, weet je. Even, nee, dat ga ik echt niet doen. En ik denk, wow, ja.
Oké.
Okay. Ja, ik zeg, het is een uitnodiging. Pak hem als je wil. Maar dat was dus blijkbaar een no-go.
Ja. Ik denk dat dat ook wel een verschil is, zeg maar, tussen ondernemerschap en loondienst.
Zij is ondernemer.
Oh.
Maar ze had echt gewoon zoiets van, ja, dit is zo'n bepaald type vakantie.
Ja, precies. Okay.
Dit is iets anders dan een weekje in Griekenland. Ze zegt van, dit is echt een vakantie. Ze zegt van, ja, dit is een beetje spirituele omgeving. En dat soort dingen. Ik dacht, oké.
Ja.
Thanks voor liefdevol gebaar.
Zeker.
Dus ja. Wellicht heb ik iedereen toch.
Leuk. Ga je iedere ochtend sturen. Goedemorgen, Jules.
Heel zacht.
Ja.
Als jij me dat in de ochtend stuurt, dan krijg ik dat in de middag.
Ja. Het gaat om het idee, hè?
Ja, dat betekent als je dat s'avonds stuurt.
Ja, oké. Okay, dan
ben ik elke ochtend wakker met een spraakmuziekje van
jou. Je weet dat ik het nu ook echt ga doen, hè?
Ja, ik bluf.
Goedemorgen, Jules.
Mooi. Nou, zijn we er zo voor? Terug naar de business. Als we kritiek, negatieve energie, laat ik het maar eventjes zo noemen. Als we dat thema weer heel eventjes herpakken. Wat zijn dan, ik heb dat bijgezet, dat is een belangrijk thema. Het vasthouden aan die visie. Dat is natuurlijk wel iets wat de tegenpol is van die negatieve energie wat je opkrijgt. Wat zijn strategieën, hoe pak jij dat aan om, ondanks wat er ook op je pad komt, blijven richten op die visie?
Nou ja, ik heb daar in de jaren dat ik nu ondernemer ben best wel een aantal keren van afgeweken. En je zou zeggen, een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Maar Ruben is geen ezel, dus die doet dat. Die doet dat nog wel een aantal keren vaker. En op een gegeven moment ga je patronen herkennen van oké, ik heb nu daarvan afgeweken en uiteindelijk kom ik toch weer steeds terug op de gedachte van hoe ik er oorspronkelijk over dacht. Dus wellicht is dat in ieder geval voor mij, hè. Kijk, ik kan niet voor iedereen bepalen, maar is dat voor mij de beste way to go? Mm-hmm. En
zou je wat voorbeelden willen geven? Want ik snap je. Mm-hmm. Ik denk dat de luisteraar dat nog een beetje vaag vindt.
Snap dus ik.
Welke patronen bedoel je en welke valkuil?
Nou ja, ik vind zeg maar de mening van anderen in mijn team altijd wel belangrijk. Maar wat ik niet moet vergeten is, ik ben degene die het bedrijf leidt. Okay. En ja, dat is niet voor niets zo. Als je iedereen... dat betekent niet dat de mening van mijn team er niet toe doet. Maar ik moet die wellicht in sommige situaties minder meenemen. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over bepaalde kwaliteit of bepaalde communicatie of bepaalde regels die er zijn. Ja, ik bedoel, ik heb die niet voor niets bedacht. Dus als ik dat zo heb opgesteld, ja, dan hoef ik daar niet verandering in te brengen als ik daar een keer feedback over krijg. Want uiteindelijk is het ook zo, je aan de hand van de filosofie die je uitgetekend hebt, trek je ook weer mensen aan in je team. En het moet niet zo zijn dat het andersom werkt, zeg maar, aan de hand van de mensen die je aantrekt. Ja, precies. Want dan laat je je bedrijf leiden in plaats van dat je je bedrijf leidt.
Hij liest het thema je plek innemen als leider.
Ja. Dat, en ik denk dat ik had het daar toevallig gisteren nog over met Haris. Dat je daar ook de anderen gunst mee doet, zeg maar. Door juist je plek in te nemen, breng je aan de andere kant ook duidelijke structuur en kaders waar de ander ook weer van mee kan profiteren. Dus ja, hoe zeg ik dat? Als je bijvoorbeeld...
Ja, sowieso, snap hem.
Okay.
Maar ja, wat wil je nog zeggen, sorry?
Nee, dat is geen probleem. ja, zeg maar, als bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een nieuwe medewerker en je geeft diegene superveel vrijheid. Ja, je kijkt vanuit je eigen perspectief en super fijn al die vrijheid, maar iemand is nog niet op het punt waar jij bent. Dus het is heel leuk als jij tegen iemand gaat zeggen van ja, ga maar lekker zwemmen. En waar je gaat zwemmen en hoe je dat doet is helemaal prima, mag je zelf weten. Ja, als je al je zwemdiploma hebt, super. Maar als jij niet kan zwemmen, je wordt in het zwembad gegooid zonder zwembandjes, ja, dan verdrink je. Dus daar moet je heel bewust van zijn. En ja.
Hoe duidelijker mensen kaders hebben, hoe makkelijker dat ze kunnen onboarden. En dan en naarmate van tijd kun je ze steeds meer loslaten.
Ja, ja, en ik denk ook, zeg maar, in die zin gestructureerde vrijheid, zeg maar. Dus juist door structuur toe te voegen, kun je vrijheid ervaren. En als je... als alles een optie is, zeg maar, dan moet je de hele tijd keuzes maken. Ga ik dit doen of ga ik dat doen? Ga ik zus doen of ga ik zo doen? En dan creëer je veel meer chaos dan de vrijheid die je oorspronkelijk nastreeft.
Ja, en als de leider ook zijn leiderpositie niet inneemt, krijg je een soort kunstmatige leider. Want het systeem moet functioneren. En dat zie je dus heel vaak in leiders die dus onvoldoende durven te leiden. Wat dan een of andere persoon in die groep gaat dan de leiding maar overnemen, want het moet gebeuren. Iemand moet gaan leiden. En dan krijg je een niet bekwaam persoon wat dan de leiding moet nemen over een team. Ja. En dan krijg je chaos.
Ja.
En zo'n iemand begeleid, ja, ik heb iemand anders, ook die heeft hetzelfde systeem ook van, ja, die voelt aan zichzelf van, dat is niet, die is niet capabel genoeg om leiding te geven. Is wel echt een hele goede ondernemer. Maar die is gewoon niet goed genoeg in een persoonlijk leiderschap.
Mm.
En die zit nu dus voor het dilemma van, die heeft dat dus een kunstmatige leider in zijn team nu. Van ja, ga ik daar nu een manager op zetten die dat gaat organiseren? Of ga ik mijn eigen skills upgraden, dat ik dat kan gaan doen? Beide is natuurlijk goed, hè. Je hebt ook nog een opties afschermen, dat kan ook nog altijd. Dat je denkt van ja, ik negeer de handel gewoon. Optie 3. Maar ja, het beste kun je dan denk ik toch kiezen voor optie 1 of 2.
Ja.
En je hebt gekozen om je leiderschapspositie echt in te gaan nemen.
Ja. Ja, dus, ik vind dat ook altijd weer een mooie nieuwe uitdaging, zeg maar, die het ondernemerschap je biedt. Ja. Dus iedere fase brengt weer een andere uitdaging met zich mee. En we hebben daar eerder deze week ook al lekker over gespart. Van oké, we gaan nu waarschijnlijk weer een nieuwe fase in. Welke uitdaging moeten we aanpakken? Hoe gaan we dat aanpakken? En ja, welke kritiek krijg ik daarop? Nee.
Ja, we kwamen altijd het inzicht bij jouw situatie dan dat het eigenlijk een soort copy-paste wordt.
Ja, klopt.
Je wil twee systemen heel goed lopen. Een derde systeem was nog zoeken van, moet ik daarmee? Nou ja, we tekenen dat uit en je ziet eigenlijk van, oh, dit staat goed, dat staat goed. Ja, we moeten eigenlijk hier gewoon exact hetzelfde gaan doen als wat hier heel goed werkt.
Ja, precies. En dat is ook wel grappig eigenlijk, hè. Want ja, dan in de waan van de dag heb je dat helemaal niet door. Dat je eigenlijk gewoon precies dat al doet. Mm. En...
ja. Ja, dat is dan toch vaker even dat momentje vertragen. Daar rustig naar kijken. Een beetje kut vragen. En dan,
ja.
En dan staat het er opeens. Dus oké, okay, nou ja.
Mooi is dat altijd.
Welke kritiek raakt jou het meeste?
Kritiek op mijn...
kapsel.
Ja. Ja. Nee, dat doet me niet zoveel. Nee. Maar... Die is wel mooi. Nee, ik denk kritiek over mijn mentaliteit. Als je me daarop zou pakken, dan... omdat ik het daar ook gewoon absoluut niet mee eens ben, zeg maar. Of mentaliteit, werkethiek. Professioneel functioneren. Dus... dat is een hele leuke dat je dit vraagt. Ik heb wel eens... mijn intenties, zeg maar. Ik doe altijd alles vanuit de intentie van onvoorwaardelijk geven. En de vraag is ook, hoe onvoorwaardelijk is dat als je er wel een soort waardering voor terugvraagt? In de zin van, niet waardering in de zin van geld, maar in de zin van gevoelsmatige waardering. En als dat dan, zeg maar, niet in die zin gewaardeerd wordt, of... voor mijn gevoel niet in die zin gewaardeerd wordt, daar kan ik wel echt heel slecht tegen.
Het is niet zozeer kritiek, maar vooral het gebrek aan een compliment onder aangestekens.
Ja. Ja. Ja, nou, ook voor mij komt het eigenlijk altijd neer op respect, zeg maar. Dus ik hoef niet een schouderklopje te krijgen of iets dergelijks, maar stel je voor, jij doet iets extra's voor me. Jij helpt mij met iets. Mm-hmm. En je doet dat gewoon zonder iets daarvoor terug te willen. En ik geef jou ontzettend op je flikker, omdat jij iets voor mij doet. En je hebt daar bijvoorbeeld een klein foutje gemaakt. Ja, kan gebeuren toch? Ontzettend tof dat je me hebt geholpen. Ja. Ik zie dit, maar kunnen we dat misschien samen oplossen? Weet je, gewoon zo. Ja, dan is prima. Maar als jij iemand op zijn flikker geeft, terwijl die... iets extra's voor jou doet. Ja, dan denk ik altijd van... ja, volgens mij zit de balans hier niet helemaal goed.
Dat is sowieso, hè. Wat je nu schetst, dat noemen ze de drama-driehoek. Wie heeft er ooit al eens van gehoord hebben? We hebben dat ergens wel ooit besproken.
Mm.
Maar de drama-driehoek, zegt het al, is drama. Dus, en je hebt daar drie elementen voor nodig. Dat is een aanklager, een slachtoffer en een redder.
Mm.
En de aanklager, hè, die klaagt iemand aan de hand van... een probleem in kaart brengen, als het ware. Dus zeg van, joh, je hebt dat niet goed gedaan. Een slachtoffer wil vooral niet schuldig bevonden worden. En de redder probeert, als het ware, weer het goed te maken. En je ziet vaak dat dit soort dynamieken in groepen ontstaan. En dan ontstaat er ook drama. Maar je ziet ook heel vaak dat de een niet zonder de ander kan. Dus een aanklager heeft een slachtoffer nodig. Een redder heeft een slachtoffer nodig. Een slachtoffer heeft ook weer een aanklager nodig. Dus op die manier behoudt zich ook zijn systeem in stand. Dus dat noemen ze dan een complementaire drama-driehoek. Want de een kan niet zonder een ander.
Ja.
En er is ook nog een hele leuke bij dat. Je hebt ook soms, dan voel je de competitie daarin. En dan heb je twee aanklagers bijvoorbeeld. En die aanklagen. Totdat eentje die kiest van, oké, nu ga ik uit die aanklager, want ik ga dit niet winnen.
Mm.
En die gaat of het slachtoffer in. Dus die heeft verloren dan. Of die gaat redden en die gaat dan...
Ja.
Hij is gewoon, ah ja, nee, het reddende rol in.
Ja.
Dus die drama-driehoek, dat zie je in heel veel situaties ontstaan. En ik denk, als je het hebt over kritiek, dat de aanklager eigenlijk per direct drama creëert.
Ja. Ja, precies. Ja. Ik... We hebben dit natuurlijk al vaker besproken en het komt mij ook wel bekend voor. Ik weet even niet zo goed waar ik hem op moet pakken op hetgene wat ik zei.
Je gaf aan een situatie van, je doet iets, bijvoorbeeld iets extra's ongevraagd en iemand gaat die aanklager in.
Mm.
Nou ja, wat dan is gebeurd, is je krijgt die dynamiek wordt geactiveerd. Het is dan alleen de vraag, wat ga jij doen?
Ja.
Dus je krijgt die aanklacht, dus letterlijk iemand gaat de aanklager in. Jij kan kiezen. Je kunt kiezen, ja, ga je in die drama driehoek mee?
Ik weet alweer wat ik wilde zeggen. Nu komt het, hè? Ja. Als ik terugkijk daarop, hè, dan zie ik inderdaad dat ik daar eerst altijd een bepaalde reactie op gaf. Sowieso in het begin ging ik altijd in de redder en dan was ik aan en dan ging ik alles oplossen en noem het allemaal op. Maar op een gegeven moment ben je daar ook klaar mee, zeg maar. Dan ga je dat eigenlijk terug aanklagen of slachtoffer spelen en zeggen van, het is goed geweest, ik heb dit voor jou gedaan en of normaal doen of je steekt er maar in, als het ware. En nu steeds meer kies ik ervoor om het te laten zijn. Dus als je op die manier praat, dan reageer ik er gewoon helemaal niet op. En dat is ook een manier. En je ziet, als je dat minder voedt, dan wordt het ook minder geactiveerd.
Zeker weten, ja. Je wilt dan, als je naar de winnaarsdriehoek, dat is de tegenpool, daar zit gewoon heel duidelijk vraag, aanbod en grenzen in. En wat je nu schetst, is een voorbeeld van grenzen aangeven.
Ja.
En als je dan zegt van, ik snap wat je zegt. Ik ben het er niet mee eens, maar ik snap dat je het zegt. Maar tot hier ben ik bereid om mee te gaan in je wensen. En je kan een vraag of een aanbod naastleggen. Ik zeg, ik kan wel dit voor je doen. Maar er staat bijvoorbeeld wel een meerprijs op van dat.
Ja, precies. En die grenzen, ik denk, we hebben het daar ook al vaker in de podcast over gehad. In de zin van dat je als beginnende ondernemer bijvoorbeeld heel veel extra doet. En niet overal meer geld voor vraagt. Mm. Maar op een gegeven moment is het wel belangrijk om de scalability van je business en ook de gezondheid van je business, om dan wel een grens te trekken. Kijk, je hoeft niet echt voor elk minuutje de stopwatch aan te zetten en factuur te sturen, helemaal niet. Ik bedoel, bepaalde dingen zijn ook geven en nemen, maar je moet wel duidelijke grenzen stellen voor jezelf en ook voor je klanten, want anders dan weten zij ook niet hoeveel tijd iets kost of wat de waarde van iets is. Ik werk samen met een klant van mij en die zei ook tegen mij van, ja Ruben, je moet geen Sinterklaas gaan spelen. Hij zei, dat heb ik ook jarenlang gedaan. Hij zei, dan win je niks meer, kan ik je verzekeren. Dus die uitspraak heb ik toen wel echt in mijn ogen geknoopt.
Ja, dat is... En in de eerste fase ga je die redder in. Dus je wil alles aanpakken wat kan. Maar inderdaad, op een gegeven moment voel je wel, dan moet het... Strak en strak en strak.
Ja.
En hoe beter dat je ook vraag en aanbod met iemand bespreekt, hoe fijner de samenwerking ook is. En ga je ook letterlijk in die redderrol, dan weet je ook, of in die slachtoffer of aanklager, dan weet je ook wat je te wachten staat. Staat je te wachten?
Drama.
Drama.
En doordat je ook bewust bent van deze dingetjes, dan zie je ook gewoon, dan kun je die patronen herkennen. Ja. En dan weet je ook van, oké, nu gebeurt er dit dus. En dat heeft wel even nodig, hoor. Ik kan ook voor mezelf spreken dat niet van vandaag op morgen is. Want zeker als je een beetje gevoelig / emotioneel persoon bent, dan kan het zijn dat je in je emoties schiet en dan wordt deze uitgeschakeld. Meestal vanuit emotie reageren is niet de beste optie. Nee. Maar ik ben ook wel benieuwd. Tegen welke kritiek, of met welke kritiek vind jij het lastigst om te krijgen?
Over het algemeen kan ik niet heel goed tegen kritiek. Dat is echt. Dus ik ben heel. Ik vind dat helemaal niet fijn. Ik heb zoiets voor ogen wat ik wil. Ik vind kritiek is echt een allergie. Ik hou daar niet van. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben in de vibe van alles komt goed. En wonderbaarlijk gezien tot nu toe komt ook altijd alles goed. Dus eigenlijk alle, bijna elke vorm van kritiek gaat bij mij al gelijk iets aan van... Maar ook dat, ik heb dan even nodig. Dus zo heb ik dat. Ik krijg kritiek en dan moet ik dat heel even laten landen. En dan ga ik kijken van oké, wat wil ik ermee? En daar doe ik wat mee. Dus dat... Maar het moeilijkste, als ik niet begrepen word in mijn ondernemen, dat vind ik denk ik wel het lastigste. Dat ik ben lange termijn georiënteerd. Dat betekent echt dat ik op korte termijn bereid ben om dingen te doen die gewoon niet leuk zijn, die heel veel energie kosten, die misschien ook niet zoveel opleveren. Met de gedachte van straks heb ik wat ik wil. En ik vind dat lastig als ik kritiek krijg op die visie en mensen kortzichtiger zijn. Dat vind ik wel heel lastig.
Ja. Ik denk dat dit een hele mooie is wat je nu aangeeft. Want ik denk dat heel veel ondernemers dit merken. En ook in de relationele sfeer.
Ja.
Dat jij bezig bent met ondernemen. Een hele mooie lange termijn strategie en visie voor je hebt. En dat je partner denkt van jongen, waar ben je nou mee bezig?
Precies.
Als jij nou gewoon lekker die 40 uur in loondienst gaat werken, dan kunnen wij volgend jaar aan kinderen beginnen en noem het allemaal op. Maar ja, jij bent hier 80 uur per week aan werken voor 3 tientjes. En,
Ja, maar ik denk ook gewoon andersom. Straks, als we kinderen hebben, heb ik wel tijd. Ik zie nu bij de mensen om me heen, die hebben kinderen van 1 jaar, 2 jaar. Die moeten zo ontiegelijk veel. En die hebben het zo druk en overal en helemaal... Ja, ik doe dit nu, zodat ik straks die vrijheid heb.
Ja, maar dat
en dat vind ik dan jammer. Dat vind ik het allerlastigste, als dat niet begrepen wordt.
Ja,
ik
denk precies. Van,
ik ben bezig met zorgen dat over 2 jaar die shit staat. Wat boeit dit?
Ja, en het vervelende is zeg maar dat jij hebt dat in je hoofd. Hè? Jij hebt dat wellicht ook uitgetekend. En je hebt...
Ja,
ja, dat is een vaag vermoeden. Maar, en... Ja, jouw partner, die is daar niet dagelijks mee bezig. Dus het is aan de ene kant ook weer logisch vanuit jouw partners perspectief dat daar enigszins een beetje twijfel vind ik eigenlijk altijd nooit het juiste. Want je moet wel geloven in je partner, want anders is er sowieso geen goede basis. Maar dat daar iets van... sceptische gedachten over zijn.
Ja, zeker.
En het belangrijkste is gewoon dat als je daar samen over praat, dat die sceptische gedachten of die twijfel wegneemt. Maar ja, ik denk dat, nogmaals dat heel veel relaties daarop op stuk lopen.
Ja. Ja. Maar ja, dat is het moeilijkste.
Ja, ja.
Dus, de rest kan me heel veel, boeit me heel veel niet. Als de mensen die niet in mijn inner circle zitten iets zeggen, ja, dat interesseert mij helemaal niks gelukkig.
Nee,
maar als het in mijn inner circle is, dan neem ik echt, dat neem ik allemaal heel serieus, ja.
En ik vind het mooi wat je zegt, want ik denk ook zeg maar dat je dat merkt aan je eigen reactie. Van, als je in discussie gaat, dan betekent die persoon vaak iets voor je. Mm. Waarom ga je anders in discussie? Als ik iemand op straat tegenkom en die zegt iets tegen mij.
Ja, zeg ik, is groen. Ja. Ja, inderdaad.
Ik zeg helemaal gelijk, Piet, jongen. Ja. Hey, fijne dag, hè? Ja, doei, doei. Ja. Maar als iemand die dichtbij je staat of iemand die wiens mening iets voor je betekent. Ja, dan zeg je, nee, Piet, dat is blauw. En hoe kom je er nou bij dat groen is? En...
Ja. Ja, en meestal ben ik daar wel... Dat zijn wel de momenten dat ik wel beïnvloedbaar ben. Als ik dan dat soort echt duidelijke sturing krijg van mensen die ik lief heb. Dat, ja, misschien op het begin is dat niet zo, maar daarna heb ik wel echt in mijn hoofd iets van oké, daar moet ik wel echt iets mee.
Ja, ja, de grap is ook dat je, tenminste dat heb ik heel erg, dat je dan in het begin heel erg veel weerstand geeft. En dat je dan, als je dan een momentje op jezelf bent, dat je daar heel goed over gaat nadenken. En dat je dan
mensen,
toch...
Ja, dat is wel mensen eigen. Mensen willen gewoon niet iemand anders gelijk geven.
Mm.
Maar het zijn wel... Ja, als ze vanuit liefde komen, dat weet ik gewoon bij die mensen. Die zeggen dat niet om me kapot te maken, die zeggen dat om me sterker te maken. Dan weet ik gewoon, oké, ja, dat niet leuk, wel goed.
Ja. En we hadden het al even bij mij erover van, heb je wel eens keuze of keren gehad dat het jouw keuze beïnvloed heeft en dat je daar achteraf gezien toch spijt van had? Dat je dacht van, ik had gewoon... vast moeten houden aan mijn eigen visie.
Ja, mijn visie is wel heel sterk. Dat is wel,
dus je laat je nooit beïnvloeden in die zin?
Ik laat me zeker wel beïnvloeden. Maar ik denk dat dat niet ten koste gaat van mijn visie. Meestal soms op tactisch niveau.
Heb je daar een paar voorbeelden van?
Uitbesteden. Dat hadden we een paar afleveringen geleden ook wel. Dat ik heel makkelijk dingen kan uitbesteden. En dat ik daar wel, dat ik bij mezelf heb gedacht van ja, oké, wat ben ik nu aan het doen? Hoe ziet dat uit? Wat kost me dat? Wat levert het me op? Kan ik dat niet gewoon zelf als ik daar, met hoeveel zit dat in tijd? Dus daar heb ik toen wel even goed over nagedacht van ja. En daar heb ik wel tactisch gezien andere keuzes gemaakt. Ja.
Door de mening van iemand anders?
Ja, nou ja, door inzichtrijker geworden. Hmm. Dus ik gaf mij die feedback. En ik dacht van, oh ja, eigenlijk is dat wel, daar wil ik wel iets mee.
Ja. Maar dat is een positieve zin dan, toch?
Ja,
denk.
Ja, zeker. Ja. Maar in die zin ben ik, in die inner circle, ben ik echt wel beïnvloedbaar als mensen als ze iets goeds te zeggen hebben.
Ja.
Als het onzin is, denk ik van, nou, dan...
Ja, ja.
Ik neem het wel echt altijd mee. Inner circle, daar blijven we over praten. Alles wat er buiten precies. Is, dat is blauw. En ik, ja. Weet je, dat is goed. Maar als het in mijn inner circle is, ik neem dat altijd wel mee. En dan ga ik daarover nadenken. En, en als ik het dan na mijn eigen overweging nog steeds denk van, dat is echt een goed idee. Dan doe ik dat.
En heb je nooit, zeg maar, dat je daar achteraf spijt van hebt gehad? Spijt is misschien een groot woord, maar dat je denkt, misschien had ik toch een andere keuze gemaakt zonder die beïnvloeding waar ik meer achter zou staan.
Zo functioneert mijn brein denk ik niet.
Nee?
Nee, heel weinig.
Oké.
Okay. Ik denk dat ik niet zo, ik kom niet heel snel in de spijt staan op een of andere manier. Ik heb er niet heel snel echt spijt van. Dat is heel...
En kun je ons die settings doorgeven?
Ja. Nou ja, ik ben dus heel erg gericht op visie. Dus vooruit, doelgericht bewegen en problemen oplossen. Dat zijn de twee meest effectieve houdingen. Doelgericht en problemen oplossen. Als je die twee vaardigheden bezit. En ja, wat geweest is, ja. Kut,
ja.
Prima, doel. Dat is heel, heel rationeel misschien. Maar spijt vind ik een lege emotie. Als ik denk van, ik ga straks bijvoorbeeld spijt krijgen dat ik voor niet voldoende tijd met mijn familie heb doorgebracht. Dan is het gelijk doel, appen, actie.
Ja.
Tja, dan stuur ik mijn pa een appje van, kom we gaan even een stuk wandelen. Zodat ik dat... En als ik het zakelijke keuze heb gemaakt en het blijkt misschien anders te lopen, heb ik gelukkig nog niet ervaren. Dat ik denk van, ja, gewoon weer een nieuw doel en vooruit.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Alleen ik denk toch wel dat er ook in die... Ja, niet per se in het blijven hangen in spijt. Maar ik denk dat er in spijt ook wel een kracht zit. In de zin van een bepaald kritisch vermogen om te kijken naar de keuzes die je hebt gemaakt. Mm. En dat bedoel ik niet van dat je zielig in een hoekje moet gaan zitten en spijt moet hebben van alles en nog wat. Maar wel dat je reflecteert, kijkt van... nee, dat heeft toch niet uitgepakt zoals ik wilde. En dat kun je gerust van balen. Ja. Het belangrijke is alleen dat je niet blijft hangen in die baalmodus, maar dat je het omzet in, maakt, precies.
Ja.
En
ik moet mezelf dwingen. Kritisch zijn is echt een vaardigheid die ik me heb moeten aanleren.
Ja.
Daarom pak ik in die reflectiemomenten voor mij heel belangrijk. En als ik dat niet doe, dan is het gewoon één groot utopische wereld. Dus ik moet dat inplannen. Ik moet naar mijn week kijken. Ik moet kijken naar wat heb ik met mezelf afgesproken en heb ik dat ook gedaan. En dat is, als ik dat niet doe, dan ben ik niet kritisch genoeg. Dan ben ik te optimistisch.
Ja, wij zijn wat dat betreft ook een beetje tegenpolen volgens mij. Hè?
Ja, dat noemen ze perfecte aanvulling. Dat
zou
zeggen.
Oh, mooi.
Mijn positiviteit en jouw kritische blik natuurlijk. Hè? Maar dat denk ik ook echt. En dat moet ik ook in mijn bedrijf hebben. Dat soort kritische en feedback georiënteerde mensen. Ik ben feedforward georiënteerd. Dat soort dat moet ik in mijn team hebben om het goed te laten draaien. Ja.
Nou, come on.
Oorlog voor de luisteraar. Dan zeg ik met een vraagteken. Met andere woorden, heb je nog aanvullingen?
Ik had er net eentje in mijn hoofd. Ik weet, het heeft niet per se hierop hiermee te maken, maar ik kreeg laatst nog een hele mooie, heel mooi bericht van Claudio, een bevriende ondernemer. En dat is toch een les die ik de luisteraar wil meegeven. En zeker omdat ik daar zelf ook regelmatig moeite mee heb, is over ontspannen. Hij zei van, hij had laatst een podcast geluisterd. De podcast moet me even uitblijven, de naam daarvan. Maar hij zei van, relaxen is net zo hard werken als inspannen. En dat vond ik zo mooi. Die wilde ik toch nog even met iedereen delen, zo tussen neus en lippen door. Mm-hmm. Dus dat is ook wel weer een mooie gedachte die ik zelf heb meegenomen. Van oké, dezelfde inspanning die je levert voor je werk, probeer ook op diezelfde manier te ontspannen. Dus plan dat ook in. Zorg daar ook voor dat je dat gestructureerd hebt. De randvoorwaarden hebt gecreëerd om te kunnen relaxen.
Ja, daardoor is ook weer de actieve tijd veel effectiever. Dus ik wil nog één keer raden, zodat iedereen hem nooit vergeet.
Yes, hier komt ie. Ontspannen is net zo hard werken als inspannen.
Dan gaan we hem met een opdracht afsluiten.
Yes.
In ontspannen stand. Schrijf een positieve vorm.
10 redenen op.
Waarom dat je jouw visie wilt realiseren.
En ander ook
waarom dat jij het waard bent om dat te verdienen. Dus ik hoop dat je met die opdracht jezelf voldoende redenen geeft om ondanks alle ellende die op je pad gaat komen, toch doorzet.
Yes.
Tot volgende week.
Tot volgende week.